Grand Prix van Zandvoort, de Tour de France, het EK voetbal en de Olympische Spelen. Het belooft een zomer vol helden te worden. Als luisteraar van Formule 1 Paddock Praat hebben we nu een tijdelijke aanbieding voor je. Ontvang 3 nummers van Formule 1 Magazine, Pro Cycling, Fiets of Helden voor slechts €15. Ga naar formule1.nl/zomer en ervaar de sportzomer als nooit tevoren.
Toen kwam de fysio die wij toen hadden, die kwam mij s'nachts wakker maken om ook op een fiets te zetten en om zo'n spelletje te doen, zeg maar. Ik zeg, ben je helemaal gek geworden? Ik heb gewoon geen rust, weet je. Ik moet gewoon alle rust die ik kan krijgen, die moet ik hebben. Dus die man heeft toen de trailer uitgezet. Die wilde ik ook gewoon niet meer terugzien.
Formule 1 Paddock Praat, met vandaag.
De blamage van Sergio Perez. Hoe nu verder? En dit weekend staat de race van het jaar op het programma De 24 Uur van Le Mans. We bespreken dit allemaal met Jeroen Blekemolen.
Vanaf de redactie van Formule 1 Magazine, sinds 1994 het race magazine van Nederland, is dit Formule 1 Paddock Praat.
Ik ben Bas Holkamp, naast mij zit Frank Woesterburg en te gast is onze columnist en coureur Jeroen Blekemolen. Jeroen, wat een blamage afgelopen weekend van Perez. Wat zou jij doen als jij nu de teambaas zou zijn van Red Bull?
Nou, wat ik allereerst niet had gedaan, was dat contract verlengen. Dat is waar ik mee begonnen was. Hoe lang het contract precies is, er wordt aangegeven 2 jaar. Er was al een versprekentje volgens mij van
1-1.
1-1. En er staat zeker een clausule in met prestatie. Dat hij op een bepaald percentage van max moet zitten. Dus ik denk dat ze alle kanten op kunnen. En als je dit volhoudt zo, dan blijf ik erbij. Dan gaat hij misschien het einde van het jaar niet eens halen.
Frank, jij bent altijd een heel groot fan van Perez. Wat zou jij doen? Zou jij zijn contract gelijk door de shredder halen? Of zou je hem nog van de kans
geven? Ja, ik had hem inderdaad net als Jeroen nooit een contract gegeven. Ik vind het volstrekt belachelijk dat ze dat als topteam doen. Omdat hij al lange tijd teleurstelt. En ik vind hem overschat als coureur. En wat ik eerder ook al zei, ik vind hem ook als mens ben ik er geen fan van. Alleen wat zou ik doen? Ik zou hem in ieder geval een hele harde schop geven dat hij een keer wakker schrikt misschien. Maar ik vind het vooral heel bizar dat ze hem een nieuw contract hebben gegeven.
Ja, blijft raar natuurlijk.
Ja, tenminste, als je hoort wat de achtergronden zijn. Dat is natuurlijk, hij brengt een heleboel sponsorgeld mee. En ze willen misschien ook een vorm van stabiliteit. Er gaan natuurlijk bij Red Bull veel mensen weg. Achter de schermen is het onrustig. De toekomst van Max is ongewis. Hè? Gaat hij misschien na dit jaar of na volgend jaar gaat hij weg? Dus dan snap ik dat het lekker is als je een coureur hebt die bekend is met het team en met de processen en dat soort zaken. Alleen als ze straks door al die fouten van Perez dit jaar alweer geen tweede worden in het constructeurskampioenschap, wat zomaar kan, dan is het een dure misrekening.
Hoe anders is het dan als je het vergelijkt met vorig jaar? Toen had hij ook zo'n vormdip, zullen we maar zeggen. Alleen toen was die Red Bull toch wel een stukje sneller dan de rest van het veld.
Ja, dat is precies het probleem. Het begin van dit seizoen ook was die auto gewoon echt beter dan de rest. En het gat was klein, maar als hij dan 3/4 tekort kwam ten opzichte van Max, dan kon hij nog steeds tweede worden. En met name in de wedstrijden was die auto zoveel beter op de banden dat hij, ook al lag hij derde, vierde, vijfde, kwam hij wel naar de tweede plek toe vaak. Alleen nu zit het gewoon heel dicht bij elkaar. Misschien is Red Bull niet eens meer de beste auto. Dat zou je best wel kunnen stellen.
Ja.
En als hij dan een paar tienden tekort komt, dan wordt het in één keer heel moeilijk. En hij komt niet een paar tienden tekort. Het gat is vaak gewoon gaat richting de seconde. Dus dat is wel echt te veel.
Ja, en er komt bij natuurlijk dat op cruciale momenten, als je verwacht dat hij levert, levert hij juist niet. Hè? Zoals afgelopen weekend en het weekend ervoor of in Monaco. Dat komt er dan ook nog eens bij. Dat hij moeite heeft om te presteren onder druk. En dat weet je, maar iedere keer opnieuw blijkt het weer. Dus kan heel lastig voor ze worden. En de druk neemt nu alleen maar toe natuurlijk. Hij heeft een gridstraf gekregen voor de volgende race.
In
Spanje. Dus daar wordt het ook alweer wat lastiger. Iedereen let erop. Zelfs Max lost een waarschuwingsschot. Hè. Die zei
gisteren riep hij dat inderdaad.
Dit moet niet te vaak gaan gebeuren.
Helmut Marko riep ook al. Het ligt duidelijk niet aan de auto. Kijk naar Max. Dus het zit echt tussen de oren van Perez. Het zijn ook wat dingen voor een coureur. Als je dat hoort, dat lijkt me niet heel fijn.
Nee, want zelfs zijn grote vriend Horner, die gaf het ook al aan na de wedstrijd. Van, dit moet echt wel, dit kan gewoon niet.
Nee, vanaf volgende race moet hij er weer staan, riep hij.
Dus ja, het is, en dat is het moeilijke. Als je helemaal naar beneden gaat, dan is het heel moeilijk om dat om te draaien.
Ja, maar het lastige is wel, ze geven hem eerst een nieuw contract. Hè? En vervolgens zeggen ze, dit gaat niet goed en dat gaat niet goed. Maar dat wisten ze al, hè? Dat weten ze al heel lang. Want vorig jaar was eigenlijk hetzelfde liedje. Hè? Toen begon hij heel sterk aan het seizoen. Viel hij ook terug. Ja, dat ga je nu natuurlijk, of natuurlijk, maar dat ga je waarschijnlijk weer krijgen.
Ze hebben net het contract verlengd van Tsunoda. Zie jij zo'n coureurswissel, wat ze destijds hebben gedaan met Kvyat en Verstappen, ook gebeuren bij Red Bull? Of zeg je dat zullen ze niet meer zo snel doen?
Ja, ik denk wel dat Tsunoda natuurlijk op pol staat om dan door te schuiven. Alleen dan denk ik ook dat het voor Perez wel echt einde verhaal is. Ik denk niet dat ze hem terugzetten.
Dat gewoon gelijk sloes is.
Dan heb je misschien nog een Liam Lawson of misschien andere rijders die je dan nog naar voren kan schuiven. Maar ik denk als hij weggaat bij het hoofdteam dat hij ook echt definitief weg is.
Ja, ik denk niet dat ze hem snel zullen terugzetten. Zullen ze misschien wel willen, zeker als het zo doorgaat. Alleen als ze dat doen, dan worden ze zelf natuurlijk ook ongeloofwaardig. Ik bedoel, ze geven hem eerst een nieuw contract en vervolgens zeg je het is niet goed genoeg. Dus ja, dan is ook een eigen profet van onvermogen wat je dan afgeeft.
Horner zei het ook al afgelopen weekend, we hebben 4 Red Bull coureurs. Dus dat klonk ook een beetje van... Nou,
5 eigenlijk, hè, met Lawson erbij.
Met Lawson erbij, ja.
Ja, dus ze zijn wel heel flexibel wat dat betreft. Ik ben benieuwd ook vooral hoe tussen de oren hoe dit doorwerkt, hè, bij Perez. Afgelopen jaar liet hij zien dat hij onder druk, dat het niet beter wordt.
Nee.
Ja, ik ben heel benieuwd naar Spanje. Dat zou ook wel eens doorslaggevend kunnen zijn van hoe het nu verder gaat. Stel dat het daar weer misgaat, dat hij er weer afglijdt of wat dan ook. Ja, leg het dan nog maar eens uit.
Ja,
en de druk neemt toe. Hè? Want het, sowieso neemt het voor hem toe omdat het gewoon slecht gaat. Maar bij iedere coureur, omdat het zo dicht bij elkaar zit. En je zag, ik vond het mooiste eigenlijk Q1 in Canada. Dat je gewoon ziet, het Verstappen die pakt op een gegeven moment de snelste tijd. Ja. En je kijkt even een paar minuten niet, bij wijze van spreken. En dan staat in één keer, ligt hij eruit. En dan staat hij op de 16e plek.
Ja, ongelooflijk.
Heeft hij nog 1 rondje en dan moet hij het doen. Als je dan net een foutje maakt, dan lig je eruit. Nou, dus de druk bij iedereen staat er gewoon op. Ook bij Verstappen, maar bij elke coureur om zo'n Q3 te halen, zeg maar.
Ja, je zag het ook in Monaco, in Q1. De nummer 1 en nummer 17 was maar 1 seconde verschil. Ongelooflijk, zo dicht. Elk minuscuul foutje wordt gelijk hard afgestraft. Ja. Maar ja, de andere coureurs lukt het wel. Als je kijkt naar een Norris en een Piastri en een Russell en een Hamilton.
Ja.
Het is al telkens weer Perez die net buiten de boot valt. En vooral nu wat je aangeeft, het is zo close. Dan moet je erbij zitten. Ja, Max schiep ik ook al. We hebben 2 auto's vooraan nodig. Punt.
Ja. Ja.
Dus dat gaan nog spannende weken worden.
Ja,
natuurlijk.
En vorig jaar riep Max nog gekscherend van dat hij in zijn eentje wel die constructeurstitel binnen zou halen. En dat lukt ook. Alleen ja, dit jaar
wordt het ander verhaal.
En hebben ze nog een beetje geluk dat in Canada beide Ferraris natuurlijk uitvielen. Die tweede stonden in het constructeurskampioenschap. Ja. Maar goed, stel dat die tweede en derde waren geworden en het gat was nu helemaal weg. Nou, dan had je de poppen wel aan dansen gehad waarschijnlijk. Ook bij Red Bull.
Ja, nog even over druk gesproken. Als je kijkt naar Russell, die maakte ook wat slippertjes.
Ja, dan moet ik wel zeggen dat iedereen wel fouten heeft gemaakt. Het was een hele moeilijke Grand Prix natuurlijk met die wisselende omstandigheden. Auto's dicht bij elkaar ook. Was erop of eronder. Dus een foutje is ook zo gemaakt. Zeker met die droge lijn en dan iets te wijd. Volgens mij is er niemand geweest die er niet af is gegaan.
Ook Max even.
Max eventjes.
Ook Max ook. Ja. Dus alleen het was wel cruciaal. Hij had hem misschien wel kunnen winnen zelfs. Als ze heel slim waren geweest met bandenkeuzes bij Mercedes. En alles goed hadden gedaan. En dat foutje niet.
Dan hadden ze echt. Want dat zei Max natuurlijk ook. De snelste wagen afgelopen weekend was Mercedes. Dus.
Ja.
Russell heeft het wel vaker gehad. Hè? Dat hij op dit soort momenten dat hij het even laat afweten. Zoals Leclerc dat in het verleden ook wel eens had.
Singapore vorig jaar.
Ja, en wat ik ook wel... Ja, precies.
Vol de muur klapt.
En wat ik wel typerend vond, of tenminste... dat Toto Wolff even op de radio kwam. Hè, van focus George. Dus ja, daarmee legt hij er nog wat meer nadruk op. Maar dat geeft ook al aan dat het ook een concentratiedingetje is. Of in ieder geval iets wat mentaal speelt.
Ja, die vond ik ook wel apart, want... Eigenlijk, piep, zeg maar. Ja. Fuck.
Ja.
Dat is gewoon zo'n momentje. Je kent het ook als coureur, dat je gewoon een fout maakt. En dan geef je dat gewoon aan je team. Van ja, weet je, stom, dit was ik. Ja, dan hoef je helemaal niet iemand in je oor te horen van... Hey, focus, want je bent echt wel gefocust.
Wel in die zone,
je bent alleen gewoon een soort van kwaad op jezelf. Wat soms juist helpt, omdat je dan het weer recht wil zetten. En dat deed hij uiteindelijk ook wel. Dus... Ik denk dat Toto Wolff, die deed echt alsof hij de vader was die even... Ja.
Of zijn zoon toesprak van...
Dat vond ik een beetje overdreven. Maar goed, hij is de teambaas. Hij heeft ook veel gewonnen, dus hij zal wel weten hoe het een beetje werkt.
Ja.
Maar dat mentale aspect, dat is wel uiteindelijk belangrijk voor een coureur. Dat je op het moment suprem, dat je je hoofd koel houdt en dat je wel levert. Zijn er voor jouw gevoel meer coureurs die daar wat problemen mee hebben op de crit? We hebben het vaak over Leclerc en nu over Russell en Perez.
Leclerc was de eerste die dan meteen in mijn hoofd naar boven kwam. Ook nu met foute bandenkeuze. Oké, ze lagen toch al slecht en de motor ging niet. Maar die zie je dan toch vaak in, ja, een beetje in de stress schieten. Ja. En eigenlijk, als je gewoon kijkt, is de enige die dat niet heeft, dat blijft toch Max. Die kan wel heel boos worden op het team. Hey, wat zijn jullie nu aan het doen? Of hoezo? En dan kan hij echt een flinke discussie voeren. Maar dan blijft hij even goed wel leveren. Dan raakt hij zelf qua rijden niet in paniek. Dus nou, misschien, ik wou zeggen Hamilton, maar die zit vaak te klagen.
Die koelbloedigheid, die zie je ook wel bij Piastri terug, vind ik.
Ja.
Ook afgelopen weekend, hè, want dan zijn het hele lastige omstandigheden met een natte baan en dergelijke. En dan hoor je hem praten alsof hij in zijn luie stoel zit, zeg maar.
Die is wel heel kalm altijd.
Ja, die is heel rustig. Ja.
Maar wat je net aangeeft van Max, als je natuurlijk kijkt qua prestaties, was de auto misschien nummer 3. Als je denkt dat de McLaren en de Mercedes beide sneller waren. En toch wint hij hem. Dat zijn toch weer die kwaliteiten, toch weer die dingen die de rest niet heeft.
Ja, dat
is natuurlijk wel een beetje pech gehad met de safety car.
Die safety car kwam nu heel mooi uit. Anders was het misschien toch wel zijn kant op gekomen. Maar de minste fouten gemaakt. Ook een keer rechtdoor geschoten, maar uiteindelijk de minste fouten gemaakt. En hij was meestal niet de snelste. En dat is, als hij wint, is hij meestal wel de snelste. Ja. Nu hadden we 70 ronden, maar ik denk dat hij misschien 10 ronden, 15 ronden wel de snelste op de baan was. En alle andere ronden niet. Ja. Maar alles ging weer zijn kant op gewoon.
Ja, hij had nu een beetje het geluk met de safety car. Hè? Of Norris de pech in ieder geval. Dus dan pakt het ook allemaal net even goed uit.
Ja.
Ik was nog even benieuwd, Jeroen. Bij jou heb je ook wel eens die druk gevoeld van dat je een contract moest verdienen. Of dat je in een bepaalde race moest leveren. En dat het ook wel tussen je oren zat. Van dat je dan toch op een andere manier rijdt dan normaal gesproken? Of?
Ja, dat kan het kan motiverend werken. Dat heb ik ook wel meegemaakt. Dat je gewoon het even gaat laten zien, zeg maar. Dat je ook zo lekker in je vel zit. Dat je zegt, van, nou, kom maar op. Ik ga wel eens even laten zien wat jullie mij nodig hebben. Maar ik heb het ook bij mezelf ook andersom meegemaakt. Dat je er niet lekker in zit. Dat het moeilijk loopt. En dat je dan denkt, ja, ik moet het nu wel gaan laten zien.
Ja.
En dan lukt het allemaal net niet. Want dat helpt dan ook niet. Ja. Dus het is die druk, die kan echt twee kanten op. En het is duidelijk dat het bij Perez natuurlijk nu de verkeerde kant op gaat.
Ja.
We gaan naar de pitlane. Inmiddels voor jou ook bekend natuurlijk. Ik ga ze jullie beide voorleggen. 10 stellingen in totaal. Gelijk antwoorden. En laat ik u eventueel nog op terugkomen. Je hebt allebei 1 keer de safety card.
Ja, die heb ik niet nodig.
Die heb je niet nodig. Oké, beginnen met jou, Frank. Moet Mercedes kiezen voor Antonelli of voor Ocon?
Ocon. Maar heb ik wel een verhaal bij. Maar goed, komt nog.
Moet Sainz kiezen voor Audi of voor Williams?
Audi.
Frank, Red Bull, moeten ze gaan voor Lawson of Tsunoda?
Lawson.
Er was een fitty afgelopen weekend tussen Villeneuve en Ricciardo. Wie had er gelijk?
Ricciardo.
Oké. De komende races is Max gewoon weer heer en meester?
Nee.
Racen in Amerika is leuker dan in Europa?
Zeker.
Frank, we moeten niet elke 4 à 5 jaar nieuwe regels krijgen in de F1.
Over mij. Ja, eens.
Oh, deze voor Jeroen. Iets andere orde, maar Oranje ligt er in de eerste ronde uit.
Ik heb echt geen verstand van voetbal. Dus,
zal ik hem beantwoorden. Nee. Mag jij de laatste doen?
Oh ja. Formule 1 of Le Mans?
Formule 1.
Toch wel. Oké, we gaan zo meteen nog verder over Le Mans. Maar nog even over, je had het over Antonelli en Ocon. Er wordt gefluisterd dat Ocon misschien een deal gaat tekenen voor 1 jaar bij Mercedes.
Ja, kan ik me niet voorstellen, eerlijk gezegd. Ik zou het wel... ik vind Antonelli een heel groot talent. Alleen ik vind niet dat je zo'n jongen zo vroeg al bij een topteam meteen kan neerzetten. Het kan goed uitpakken, maar het kan ook verkeerd uitpakken. Laat hem dan eerst even bij een kleine team warm draaien een jaar. Weet je, zelf Max had dat nodig, hè, om eerst bij Toro Rosso en dan doorgroeien.
Ja.
Dus ik vind eigenlijk dat je het die jongen niet kan aandoen om bij een topteam misschien meteen zo'n rol te krijgen. En ik zou het voor... Ik bedoel, Ocon is een goede coureur. Alleen er zit ook een steken los in zijn hoofd. Maar alleen om die reden zou ik het dan leuk vinden als zo'n jongen bij een topteam zit en een beetje oorlog gaat maken bij...
Met Russell.
Dus qua amusementswaarde zou het leuk zijn. Ook kon bij een topteam. Ik geloof niet dat ze dat ooit zullen overwegen, eerlijk gezegd.
Denk jij dat?
Nee, ik vind hem... hij kan echt hard rijden, maar ik vind hem zo door de mand vallen met hoe hij alles eromheen doet. Ook nu weer afgelopen weekend.
Is altijd gedoen met hem, hè?
Is altijd wat met hem. Ja. Ja. Niemand mag hem. Het is voor de hele sfeer in zo'n team ook niet goed. Dus nee, ik zie dat niet gebeuren.
Okay. Nee. En over sfeer gesproken, Ricciardo en Villeneuve. Villeneuve had gezegd van nou, wat doet die jongen hier nog in de F1? Die moet gewoon weg, ga lekker naar huis.
Ja, Ricciardo heeft bewezen dit weekend dat het ook anders kan. Maar wat ik het stomme vind van zo'n Villeneuve, kijk, die zegt gewoon dingen om in de aandacht te komen. Ja. Maar wat ik het stomme vind, is kijk even naar zijn eigen Formule 1 carrière. De laatste 2-3 jaar ging hij echt voor geen ene meter meer. En hij bleef maar terug proberen te komen. Hij is naar Sauber gegaan toen.
Klopt.
Bij Renault nog. Maar hij kwam gewoon 1,5 seconde tekort toen. Ja. Ik weet niet hoe dat kwam. Want daarvoor was hij natuurlijk gewoon wereldkampioen met Williams. En snel
Williams, hij begon toen gelijk. Ja. Hij kwam binnen als een... Ja.
En hij won de Indy 500 en zo. Dus hij was echt een goede coureur. Maar ergens is het bij hem misgegaan. Was hij niet meer snel. Dus hij heeft ook 3 jaar lang lopen... laten we zeggen, klooien in de Formule 1, dat die daar ook niet meer thuis worden. Ja, daar hoor ik hem niet over. Je zegt dan ook dat er ook even bij. Ik heb het zelf ook meegemaakt. Ik had toen ook moeten stoppen. Maar hij wilde toen ook alleen maar door en terugkomen.
Klopt, ja.
Ja, het is ook een beetje effectbejag inderdaad. Hè. Een ander geluid laten horen of wat stevige teksten om in de publiciteit te blijven eigenlijk. Ja. En dat is het trucje van Villeneuve een beetje. En, maar hij heeft wel een punt, vind ik.
We stipten al eventjes Le Mans aan. Wat is de magie van Le Mans? Komend weekend staat het weer voor de deur. Wat is er zo bijzonder aan deze race?
Nou, heel veel. Maar sowieso, als je er nog nooit geweest bent, dan moet je er gewoon eens gaan kijken. Want dan zie je al wat er gebeurt. Er zijn 350.000 toeschouwers een hele week die daar kamperen om de baan. Heel veel historie natuurlijk. Ook Formule 1-coureurs die meedoen. Ja. Grote teams, grote fabrikanten die eigenlijk de hele geschiedenis door al meedoen. Een fantastisch circuit. Inmiddels een stuk veiliger, maar nog steeds gewoon authentiek.
Ja.
Lange rechte stukken, gedeeltelijk openbare weg. Spoorvorming van de vrachtwagens die er rijden. Ja. Gek weer. Het is natuurlijk 24 uur. Dus het heeft zoveel elementen. En eigenlijk tegenwoordig maakt het wat nog mooier is dat de auto's zijn zo betrouwbaar. Dat het gewoon een sprintrace is. Ja. Elke seconde telt. Je hebt 3 safety cars. Dus je hebt ook niet dat het hele veld zomaar weer dicht bij elkaar komt.
Ja.
Dus als je ergens een keer 30 seconden verliest, kan dat de race kosten.
Nou, je zegt ook, als je er nou helemaal nooit bent geweest, ga er zeker heen. Nou, mijn eerste keer was 2008. Nou, jij ook wel bekend natuurlijk. Die race won jij samen met Jos Verstappen en Peter van Merkenstein. Ja, ik vond het geweldig. Gewoon het hele sfeertje. Het was een soort van lowlands meets autoracen. Het was gewoon bier, hamburgers en de hele dag en nacht kijken naar racende jongens. En jij won natuurlijk met het team. Kun je ons nog even terugnemen naar dat jaar?
Ja, dat was heel bijzonder. Peter van Merkenstein die bedacht ineens van... ik wil Le Mans winnen. Was in één keer een soort van visie die hij had. En hoe gaan we dat doen? Ik wilde het eigenlijk met een Nederlands team doen... en met Nederlandse rijders. En Jos was net vrij. En ik was al een beetje zo'n lange afstandscoureur, specialist, zeg maar. Dus wij werden al snel benaderd. En hij bedacht, dan moet ik ook de beste auto hebben. En toen zijn ze naar Porsche gegaan. En dat was ook veruit de beste auto. Porsche RS Spyder LMP2. Ja. En daarmee hadden we eigenlijk al alles wat we hadden ook de beste banden. Er was nog 1 zo'nzelfde model van Porsche die meedeed. Maar die reed op Dunlop bij Michelin. Dus we hadden daar ook een voordeel. Dus eigenlijk, als ik eerlijk ben, was het een van de makkelijkste overwinningen die ik ooit heb behaald. Want we waren gewoon torenhoog favoriet.
Oppermachtig gewoon,
Hoeveel uur reed Van Merkenstein in die 24?
Die heeft best veel gereden. Er was denk ik er waren nog niet zoveel regels. Dat kan me niet meer zo goed herinneren. Maar die heeft uiteindelijk best wel wat uurtjes gereden. Uiteraard hebben Jos en ik wat meer gereden. Ja. Maar we hadden al heel snel iets van 7 ronden voorsprong. Wat bizar veel is. Maar alle andere auto's kregen problemen, gingen eraf en noem het maar op. Dus daarna was het gewoon zeker. Daardoor heeft Van Merkenstein ook meer kunnen rijden. En hij was niet langzaam, dat moet ik ook erbij zeggen. Hij was gewoon snel.
Ja
niet zo snel als Jos en ik, maar...
Hij kon goed meekomen, zeg maar. Ja. Had je niet ooit een keer Jos gesproken dat hij zei dat het de allerbeste auto is waar hij ooit in had gereden?
Nee, dat was ik niet. Dat was André. Maar wat Jeroen zegt, waarschijnlijk was het ook zo. Hè, de snelste auto. Ik heb het nog wel een keer met hem over gehad, over hoe dat ging in 2008. En hij vertelde toen ook het verhaal, en voor mij heb jij dat ook wel eens verteld, dat Jos zou beginnen.
Ja.
Ja. Uiteindelijk begon jij.
Ja, ik heb veel meegemaakt. Ik heb daarvoor die A1 Grand Prix met Jos gedaan. Eigenlijk een rondje om de wereld met hem gereisd. En we konden heel goed met elkaar opschieten. Dus het was eigenlijk een soort van perfect match. Wij konden gewoon altijd.
Ja.
Gewoon, en ik weet nog wel, de eerste test in Spanje mocht ik beginnen. Als eerste. Dus dat, ja, was ook een beetje van, maar hoezo hij? Dus ja. Niet, en dan zei Jos al meteen, dan kwam hij echt naar mij toe van, dat is echt niet tegen jou bedoeld, maar ja, ik heb gewoon afspraken gemaakt. En ja. Mensen moeten afspraken nakomen. Typisch Jos. Maar goed, uiteindelijk in de Le Mans week, ik bemoeide me dan wel niet zoveel mee. Ik ging gewoon, als ze zeiden, jij rijdt nu, dan ging ik in de auto zitten en gas geven. Ja. Maar hij deed de kwalificatie, dan rij je toch met wat minder brandstof en zachtere banden. Ja. En die kwalificatie is heel lang, dus daar ga je ook gewoon race runs doen. Long runs, ja. Dan ben je gewoon langzamer. Dus ik deed meer de long runs en hij deed een paar keer quali run. En Frans Figuur, de teambaas, die had gezegd, Jeroen doet gewoon de start. Want die heeft al zo'n 24 uur race gedaan en Le Mans gedaan. Ja, daar was hij het niet mee eens. Want hij had afgesproken dat hij de start zou doen. Ja. Dus toen zei hij van, dan ga ik naar huis. Ja. Dus dat werd nog even heel spannend.
Ja.
En wij zaten echt een beetje van, en nu?
Ik was eigenlijk wel even benieuwd. We hadden net over George Russell in Canada. Dat Toto Wolff op de boordradio komt en die zegt, focus George. Hoe hou je focus tijdens een 24-uur race? Ik heb met Jos wel eens een verhaal gemaakt over het coachen en begeleiden van Max. En die vertelde toen ook het verhaal dat hij in een weekend van de 24 uur, dat hij eigenlijk meer met Max bezig was. Tenminste, hoe hij gereden had. Want die moest op dat moment, kon hij ergens kampioen worden in een kartrace of wat dan ook. En hoe werkt dat bij jou? Heb jij bijvoorbeeld ook afleiding tijdens zo'n 24 uur? Ga je ook even... ben je met andere dingen bezig over afspraak maken met de schilder of wat dan ook? Of heb je volledig focus op de race?
Je zit vaak een week daar, dus je hebt ook wel tijd voor andere dingen. Het is ook wel goed om een klein beetje af en toe aan andere dingen te denken.
Maar in het weekend zelf? Wel tussen de stints?
Nou, eigenlijk tussen rijden door kan ik altijd best wel veel doen. Je doet ook veel met media, filmpjes opnemen, noem het allemaal maar op. Dat gaat eigenlijk ook allemaal prima. Zelfs privé dingen zou je nog wel tussendoor kunnen doen. Het liefst zo min mogelijk. Maar ik heb er nooit zoveel last van. Ik ken rijders die moeten zich helemaal afzonderen. Die gaan echt... En het verhaal van Jos is inderdaad waar. Die ging tijdens Le Mans, was die alleen maar bezig met Max.
Ja.
En die was toen echt nog jong. Ik weet zijn geboortejaar even niet uit mijn hoofd van Max, maar... Die was volgens mij een jaartje of 7 of zo. Dus die reed nog niet. Het was nog geen wereldkampioenschap wat hij aan de rijden was. Was nog niet zo belangrijk. Maar voor Jos wel. En het was letterlijk zo dat Jos tijdens de wedstrijd vroeg van... En hoe is de tweede heat gegaan?
Ja.
En toen was hij, had hij niet gewonnen. En toen ging Jos helemaal uit zijn dak met 320 kilometer per uur op het rechtstuk. Ja.
Van, terwijl hij aan de race was.
Terwijl hij vroeg hij aan het team van vraag even hoe Max gefinished.
Maar tijdens het racen zelfs.
En hij won natuurlijk ook toen eigenlijk al alles, maar had dus niet gewonnen. En hij was tweede geworden. En toen zei, maar jullie moeten ook motor 3 en carburateur 5 erop zetten en dit en dat. Ging je helemaal de setup bepalen.
Terwijl hij aan de race was.
Terwijl hij aan het rijden was, ja. Dus en dat kan ook wel. Hij had ook wel, denk ik, een beetje capaciteit over met die auto.
Ja, dat scheelt ook dat wel.
Ideaal is natuurlijk niet, maar hij was 100% met Max bezig. En daarna pas die Le Mans race proberen te winnen.
Ja. Ongelooflijk, ja.
Hey, en nu we toch even over de facetten van 24 uur race hebben. Het slapen. Hoe doe je dat eigenlijk? Want je stapt uit de auto op een gegeven moment. Je weet dat je moet gaan slapen een aantal uren, maar je zit nog vol adrenaline. Doe je de oordop in en de kop en ga je liggen? Of?
Ja, iedereen is daar ook anders in. Maar het grootste probleem is eigenlijk dat je je lichaam weer moet aanvullen. Je rijdt vaak 2 of 3 uur, zeker op Le Mans.
Ja.
Je mag maximaal 4 uur rijden. Dus het kan ook wel eens dat je 3,5 uur gereden hebt. Maar dan ben je ook gewoon 3 kilo kwijt. Met alles heb je eruit gezweet. Dus je moet ook weer alles gaan aanvullen. Daar heb je tegenwoordig wordt het wel steeds beter begeleid. Dus daar ga je eerst naar kijken. Hoeveel moet ik bijdrinken? Ja. Wat kan ik eten? Je wil niet te veel eten. Maar tegenwoordig heb je natuurlijk ook een beetje astronautenvoer.
Ja,
zeg maar.
Ja.
En dan probeer je uiteraard nog even te rusten. Ook je ogen rust te geven.
Ja.
Maar ik kan vaak eigenlijk nagenoeg niet slapen. Je bent ook op het circuit. Het is herrie.
Dus vooral wakker blijven en
koffie. Ik ga altijd wel liggen en mijn ogen dicht. Maar ja, ik heb vaak genoeg niet geslapen.
Ja.
En de een is er beter in dan de ander. Maar als je eenmaal geslapen hebt, is het ook moeilijk wakker worden. Dat is ook weer per rijder verschillend. Maar ik heb altijd als ze me wakker maken.
Helemaal groggy.
Dan denk ik van laat maar gaan. Kan dat ding niet stuk? Want dan kunnen we naar huis. En dan even 10 minuten later ben je wel weer klaar.
Ja.
Maar en je hebt ook rijders die gaan nog op een fiets zitten. En tegenwoordig hebben ze natuurlijk allemaal van die lichtjes en spelletjes om je hersenen weer aan te zetten. Dat doe ik allemaal niet aan. Want ik wil gewoon zo min mogelijk energie verbruiken tussen de stints door.
Okay.
Maar zeker de nieuwe generatie, die zit gewoon op een fiets, op een home trainer, alweer warm te draaien.
Maar je hebt toch slaap nodig, of niet? Of kan je dat met de adrenaline zo goed opvangen?
Nou, ik vind dus inderdaad, door de adrenaline heb je al die extra dingen niet nodig. Dus al die lichtjes op een muur aantikken, ja, zo snel mogelijk. Ja. En ik heb hem ooit, viel mijn derde teamgenoot weg, net voor de race. Die had een crash en die mocht niet meedoen. Dus toen moest ik met twee man rijden. En ook nog met, die andere was een amateur. Dus toen heb ik de maximale rijtijd gedaan, 14 uur.
Ja.
En toen kwam de fysio die wij toen hadden, die kwam mij 's nachts wakker maken. Om ook op een fiets te zetten en om zo'n spelletje te doen, zeg maar. Ik zeg, ben je helemaal gek geworden? Ik heb gewoon geen rust, weet je. Ik moet gewoon alle rust die ik kan krijgen, die moet ik hebben. Dus die man heb toen de trailer uitgezet. Die wilde ik ook gewoon niet meer terugzien. Dat snapt zo iemand dan ook. Ja, maar je moet je hersenen aanzien te krijgen. Die gaan echt wel aan als ik de pitspeed limit eruit zet. En ik rijd 300 daar, dus dat komt goed. Dus maar het is ook wel, de een gaat er zo mee om en de ander zo mee om.
Ja,
afgelopen keer was het de 25e van jou. De reden 24 uur van de Nürburgring. 75, 24 uur races heb je gedaan.
Ja.
Dat is bizar veel.
Ja, dat is veel. En dat zijn eigenlijk ook, ik ken iemand die heeft er 100 gedaan. Ja. Maar die heeft heel veel van die amateur 24 uur races gedaan. En ik heb eigenlijk alleen maar echt, zeg maar, echte 24 uur races gedaan. 16 keer Le Mans. Ik heb de Nürburgring meer dan iets van 11 keer gedaan. Ja. Spa 10 keer. Dubai is ook een mooie. 16 keer of 17 keer. Dus uiteindelijk heb ik al die races. Daytona natuurlijk. Ja. 12 keer of zo. Dus dat is wel heel gaaf,
100? Gaat dat nog lukken, denk je?
Ja, dat vind ik wel een soort van doel, eigenlijk. Ja. Zo stiekem, om de 100 te halen. Of dat lukt, weet ik niet, want dan moet ik er nu dus nog 25. Als je er zo 3-4 per jaar kan doen. Dit jaar kom ik er aan 2 of 3. Dan heb ik nog wel even te gaan.
Is er een soort van ranking van of zo? Dat je daarbij houdt van hoe hoog sta ik met een aantal 24 uur races?
Nee, er is niks officieels. Bijvoorbeeld Le Mans, dat weet ik, daar heb ik dan 16 keer deelgenomen. Ja. En sta ik op plek 30 met een aantal deelnames. Daar houden ze alles bij. En Jan Lammers heeft 24 keer meegedaan. En die staat dan iets van zesde of zo. Pescarolo staat daar dik bovenaan. En die Pescarolo die heeft iets van 34 keer gedaan. Oh, dat gaat niemand meer halen.
Nee.
Dat zijn leuke statistieken.
Maar goed, met zoveel ervaring. Als je kijkt, hoe gevaarlijk is dan zo'n 24 uur race? Want je hebt te maken met amateurs, met nachtrijden. Je hebt verschillende klasses qua snelheid. Er kan toch van alles gebeuren?
Ja, ik heb net die Nürburgring gedaan. 24 uur, dat is eigenlijk de gevaarlijkste, denk ik.
Ja.
Het is zo snel daar en zoveel amateurs op de baan. En snelheidsverschillen en het weer, wat er dan vaak nog bij komt daar. Die heb ik ook bewust een paar keer overgeslagen.
Ja, dat zei je vorige keer. Was je nu blij dat het zo lang mistig was, 's nachts?
Ja, ik had geen zin om in de nacht in de mist en een half natte baan en zo erin te gaan. Dat is gewoon, ik heb ook weer klappen zien gebeuren dat je echt denkt van, dus iemand spint, staat schuin op de baan en er rijdt er eentje vol in.
Ja.
En dat waren goede coureurs. En dat kan zo fout aflopen. Dus dat is altijd wel link. En bovendien op Le Mans heb ik het zelf meegemaakt met Simmonsen, die in 2013 daar overleed. Die ik goed kende. Toen was ik zelf aan het rijden. Dus dat zijn wel dingen die impact hebben. Dan ga je er wel over nadenken.
Ja, heeft het vaderschap dan ook nog impact? Alan Simmonsen was ook vader, hè?
Een heel klein kindje had hij.
Ja. Ja, je hebt natuurlijk ook drie jongens. Ik kan me ook voorstellen dat je toch op een iets andere manier een race ingaat waarvan je weet dat die gevaarlijk kan zijn. Of het nou de Nürburgring is of Le Mans.
Ja, ik denk niet dat het vaderschap me daarin heeft veranderd. Maar wel gewoon, ik heb altijd wel een goed besef gehad van het gevaar. En dat heb ik nog steeds. Als je gewoon pech hebt, dan kan nog steeds alles fout gaan.
Ja.
Dan kun je ook nog steeds gewoon dodelijk verongelukken.
Ja.
En dat is op ook met zo'n Le Mans wat er weer aankomt. Het gaat zo hard. Als daar iemand in het donker staat op de baan, op een verkeerde plek, en er klapt er een in, dat is eigenlijk het gevaarlijkste. Ja, dan ben je kansloos. Ja,
en je bent afhankelijk eigenlijk, hè? Want je hebt natuurlijk ook amateurs rondrijden.
Ja. Dat maakt het ook mooi. Hè? Dus je moet kiezen, soms ga ik links, rechts, wacht ik een bocht of val ik juist aan.
Ja.
En daar zit ook heel veel rondetijd in. En dat is dus ook wat bepaalt of je wint of niet. Maar het betekent ook dat je heel veel risico moet nemen. En dat is soms wel irritant.
Ja. Hey, en het rijden in het donker? Hoe ervaar jij dat?
Nou, ik heb eigenlijk, dat weten weinig mensen, we hebben vrij slechte ogen in het donker.
Ja.
Ik heb ooit mijn ogen laten lezen. Dat heeft toen de hele Nederlandse club laten doen. Tom Coronel, Jan Lammers, Peter Cox.
Oh, echt?
Kreeg je korting of niet?
Nou, ik heb nog een jaartje gewacht toen. Dit is al begin 2000. Ja. Ik ging eerst even kijken hoe het bij de rest ging. Maar ik weet dat Jan ook veel last kreeg. Hij kreeg ontstoken, ontsteking in zijn ogen.
Waar, na de operatie?
Daarna, ja. Oh. Wat de meesten hebben gekregen. Ik heb daarna heel goed zicht gekregen. Alleen in het donker werden alle lichten een beetje een soort van bollen. Beetje, ja. En dat is heel moeilijk, want met een 24 uur heb je natuurlijk die koplampen allemaal. Ja. En wat lichten langs de baan. En dat werden allemaal vlekken. Dus dat, daar heb ik jarenlang heb ik het wel moeilijk mee gehad, zeg maar. In de zin van dat ik gewoon slecht zag en dat je heel, ja, dat het gewoon meer moeite kost.
En was het alleen met jou of ook hadden die andere jongens daar ook last van?
Ja, daar hebben anderen ook wel last van gekregen.
Okay.
Alleen nu heb ik sinds een paar jaar heb ik iemand gevonden die heeft een rijd ik met harde contactlenzen die je eigenlijk normaal in doet als je slaapt.
Ja.
En die passen dan je ogen aan, maar die gebruik ik in de nacht met rijden. En dan zie ik alles in één keer heel scherp. Toen dacht ik, nou, nu ga ik een seconde per ronde harder in het donker. Maar dat was dus niet zo. Het is alleen iets relaxter, zeg maar. Iets makkelijker.
Ja.
Maar ik werd er niet sneller van of beter van.
Nee.
Nee.
Maar dus misschien als je niet alles ziet is...
Er stond ook wel beter met die snelheid. Ja. Dus kijk, in de komende Le Mans, daar rijden 8 Nederlanders mee. Zitten er een paar kanshebbers tussen volgens jou dit weekend?
Ja, zeker. Natuurlijk, iedereen die meedoet in de hoogste klasse bij de hypercars, die heeft kans. Robin Freins heeft zeker kans. Hoewel BMW nog weinig heeft laten zien, maar je mag ze nooit uitvlakken. Renger van der Zanden heeft zeker kans.
Ja, Nick ik de Vries.
Nick de Vries, dat zou misschien wel de favoriet moeten zijn. Hoewel Porsche lijkt nu toch wel de snelste. Nicky Katsburg in LMP2 is denk ik de favoriet. Je hebt natuurlijk een Schuring in de Porsche.
Die ook aardig bezig is de laatste
tijd. Die hebben de laatste race gewonnen.
Ja.
Ik denk dat zijn amateur iets te langzaam is.
Okay.
Hij is zelf hartstikke snel en doet het heel goed. Maar ja, als je een foutloze race rijdt en de anderen maken wel net hier en daar een klein foutje, dan heeft hij ook gewoon kans. Dus we hebben heel veel jongens die kunnen winnen.
Bent Fiscaal, ik sprak hem laatst, die zei ook van wat je net ook aangaf, tegenwoordig is het echt gewoon een sprint geworden inderdaad. Het is alleen maar volle bak knallen en wat je zegt, er valt bijna niemand meer uit. Dus het is
Bent is ook super goed bezig. Nu in IMSA een paar keer erbij, ook echt snel. Dus als alles loopt, je hebt de setup voor elkaar, het weer valt net jouw kant op met qua temperatuur of regen of juist niet. Dat zijn allemaal dingen die natuurlijk heel veel verschil maken. Als je in één keer 6 uur regen hebt in je auto, doet het toevallig in de regen, worden de verschillen vaak groter.
Ja.
Als je dan één keer een auto hebt die 2-3 seconden per ronde sneller is, dan pak je de tijd en dat maak je op droog niet meer goed.
Nee.
Hey, als jij de 24 uur niet rijdt, hè, hoe volg jij die dan? Als ik naar mezelf kijk, dan pak ik af en toe een uurtje, als ik even tussendoor niks te doen heb, dan denk ik, even kijken hoe de stand van zaken is. Doe jij dat ook op die manier? Of ga je 24 uur per dag...
Zonder slapen, hè?
Zonder slapen.
Ja, contactlenzen. Ik ben niet... Ik volg het niet zo normaal. Behalve dan, Le Mans heb ik 16 keer gereden en nu de laatste 2 jaar niet. En toen heb ik de verslaggeving gedaan voor RTL en Eurosport. En dat hield in dat ik eigenlijk eigenlijk al de helft van de wedstrijd, ongeveer zo'n 12 uur, commentaar heb gegeven. Tussendoor kijk ik dan niet echt meer veel. Want dan ga ik ook gewoon slapen. En, dus dan volg je het wel. En dan is het ook wel leuk als je er helemaal in zit.
Ja.
Maar ik heb, voordat ik zelf Le Mans reed, dan keek ik wel een beetje af en toe. Maar het is niet zo dat ik dan 24 uur lang voor de tv hang.
Eigenlijk is het mooier om er als fan om erbij te zijn. Om de hele sfeer te proeven en het geluid te horen. Dan zo'n race op tv te volgen. Want je kan het haast niet volgen. Hè? Omdat je tussendoor natuurlijk andere dingen moet doen. En moet slapen en noem maar op.
Ja, nee, erbij zijn is het mooiste inderdaad. En ik heb altijd wel mensen gehad die dan vrienden die langskwamen en zo. Die pakte dan even een uurtje of 3-4 slapen. Die stonden er weer 's morgens om 6 uur, 7 uur. Als ze wisten dat ik moest rijden en zo. En die zie je ook genieten. En die zie je dan die pitstops. En je ziet alles gebeuren. Ja. En drama. Er gebeurt altijd lekker banden heb je veel op Le Mans. Dus dan kom je weer binnen. En niet te hard naar binnen rijden. Want dan slaat je hele bodywerk stuk. En het gebeurt zoveel.
Ja. Ja, precies.
Volgend jaar zien we jou daar gewoon weer op de grid staan? Of...
Ik ben wel met iets leuks bezig, ja. Dus wie weet dat daar wat... ik heb weer wat oude contacten
aangehaald,
opgedaan.
Ja.
Dus wie weet dat daar wel wat uitkomt.
En tot slot, wie gaat de hypercar-klasse winnen?
Nou, het lijkt dat Porsche de favoriet is. Tot nu toe. Maar het is niet te zeggen. Ik denk dat Toyota weer een van de favorieten is. Ook zeker met Nick de Vries. Die laat toch altijd wel zien dat hij een van de snelste is. Die auto gaat ook goed in de regen. Dus ik denk dat zij hopen op een beetje wisselvallig weer. Ja. En dan moet je ook die bandenkeuze maken. Wat we net in Canada ook zagen. De wanneer ga je wisselen?
Ja.
Dan is die baan nog eens zo lang dat je soms een halve droge baan hebt, half nat hebt. Je hebt heel veel verschillende compounds en ook regenbanden en zo. Dus het is kan alle kanten op. Maar ja, Porsche lijkt de sterkste nu. Tenzij het veel gaat regenen, dan zet ik mijn geld op Toyota.
Jeroen, Frank, fijn dat jullie er waren.
Graag gedaan,
tot
Bas.
De volgende keer. Wil je geen aflevering missen? Volg dan deze podcast in jouw favoriete podcast-app. Vergeet ons ook geen review te geven. Verder volg je het laatste nieuws op formule1.nl en lees je de mooiste verhalen in ons Formule 1 magazine. Hoi hoi!
Bereid je voor op een zomer vol sport. Met onze tijdelijke deal ontvang je 3 sportmagazines voor slechts €15. Duik in de inspirerende verhalen van topsporters. Verdiep je in de nieuwste racetechnologieën of ontdek de mooiste fietsroutes. Allemaal terwijl je geniet van een zomer vol sportieve hoogtepunten. Ga naar formule1.nl/zomer en grijp de kans voordat het te laat is.